Vrienden gemeente, wij letten nog eens op zondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. Waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods? Het antwoord luidde: wel, Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag 51, wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Het antwoord luidt eerst dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover. Zittende aan de rechterhand van God, het verheerlijkte hoofd geeft wat hij belooft. Het zal u wel opgevallen zijn dat de psalmen en de schriftlezing hetzelfde waren als verleden week. Omdat verleden week zijn we eigenlijk niet aan de antwoorden zozeer toegekomen. En herhaling is niet zo erg, want ik merk bijvoorbeeld bij het zingen van psalm 110 dat het steeds beter gaat. En het vierde vers, de laatste regel, kwam ook praktisch goed. Natuurlijk, mede dankzij de organist die het voor ons vaak herhaalde. Maar het is niet erg om nog eens hetzelfde met elkaar te zingen en te horen lezen. En voor mij is het ook niet erg om nog eens op deze twee vragen en antwoorden terug te komen. Dat komt, verleden week hebben wij eigenlijk onbedoeld een bepaalde kant belicht van dat zittende ter rechterhand Gods, wat niet direct hier in de Heidelbergen naar voren kwam. Dat is de bestemming. Dat is waartoe is die mens geschapen. Die boom des levens, die wees naar grotere heerlijkheid. Naar grotere vastheid. En naar eeuwige zaligheid. En die heerlijkheid die is nu gekomen over het hoofd, de laatste Adam, de tweede Adam, Jezus Christus. Hij heeft die bestemming als God mens, maar in zonderheid benadrukt zijn menselijke natuur, heeft hij ontvangen. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemel. Frederik viel de nadruk dus eigenlijk in dat plaatsbekledende, dat tot de bestemming komende werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Daar vloeit namelijk die rijke schat van zegeningen uit voort. Dat is wat je in het Nieuwe Testament telkens tegenkomt, dat coöperatieve. Dat hij niet alleen voor wat betreft zichzelf die heerlijkheid heeft ontvangen, die zegen, die kroon. Maar dat het is zoals dat Paulus schrijft aan de gemeente te Efeze, dat ze met hem mede opgewekt zijn en met hem mede gezet zijn in de hemel. Dat is een dimensie in het woord waar je telkens weer, als je erbij bepaald wordt, die je telkens weer zo overstelt, die zo groot is, die zo laat zien dat waar wij op wachten, dat is alleen maar dat het gordijn open gaat. En dan zal Christus, maar dan zullen, zegt de apostel, en dat zijn alle die hij heeft lief gehad en die in zijn naam geloven, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden. Dan zal ons leven geopenbaard worden. Weet je waarom dat zo overstelpend is? Omdat wij telkens toch weer blijven hangen in het zichtbare. En ik zeg het wij, daar heb ik kort geleden ook op gewezen. Wij mogen wel degelijk ons bewust zijn dat wij een plaats en van de Heere een taak hebben gekregen. En dat ze voorzien het bestel erover gaat dat wij in deze wereld zijn. En dat het juist zo is dat door het allerheiligst geloof is het niet zinloos. Juist niet. Maar dat neemt natuurlijk die volle werkelijkheid zoals ze in Christus is niet weg. waarbij toch naar voren komt dat wij, die zo ontzettend gauw blijven hangen in het zichtbare, in het verlorene, in het uitzichtloze, in het donker, in de dood, in de ziekte en alles wat ons hier op deze aarde nog overkomt, dat wij die niet verder kunnen kijken, nou telkens weer in de Bijbel, vooral in het Nieuwe Testament, worden geconfronteerd daarmee dat die kerk, die is in Jezus Christus al nedergezet in de hemel aan de rechterhand der hoogste majesteit. Daar is die al. Ja, dat kun je niet bevatten. Dat kun je niet bevatten, want dan zou je zeggen, ja, als je dat werkelijk altijd beleefde, dan zou je, nou, dan zou je toch, ja, elke dag wel blij mogen zijn. Dat mag toch wel natuurlijk, maar ik bedoel maar, dan zou je zeggen, nou ja, een paar stappen hier op deze aarde, waarin ook nog iets van die heerlijkheid van Jezus Christus uit mag komen. En dan valt de schaduw die ons achtervolgt, die ons bijblijft, die valt ook weg. Die schaduw van de dood. En dan zal God alles en in alles zijn. En toch is dat zo troostrijk. Want midden in de moedeloosheid, midden in de ervaring, wat de apostel noemt, en dat kun je ook wel een juk noemen, van waar we vanmorgen over hadden, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik heb wel een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Maar er is die andere macht, die duistere macht die daar tegenover staat, die mij het leven praktisch onmogelijk maakt en die mij benauwt. Hoe word ik verlost? Ik dank God door Jezus Christus. Maar wat kan dat alles een mensenziel neerdrukken? Hier, in dit leven. En wat is het dan kostbaar? Als je dan eens door het allerheiligst geloof dat mag beoefenen, de troost daarvan mag ervaren. En u heeft hij mede levend gemaakt met Christus. Daar gij dood waart in de misdaden en in de zonde. Je hebt een ander leven. Een nieuw leven. Christus. Al uw misdaden u vergeven. Wat kan dat een onuitsprekelijke troost zijn dat Christus nou altijd heeft geleefd, geleden, in heerlijkheid verschenen is als plaatsbekleder, als borg, als middelaar. Dat hij dat gedaan heeft voor zijn kerk, voor een schare die niemand tellen kan. En dat hij ze zo vooruit gegaan is. En die kerk zonder vlek en zonder rimpel in zichzelf aan de Vader voorstelt. Dat is een grote troost. En ik weet wel, daar komt natuurlijk ook alles op af. Want dan zeggen ze, ja maar, ja dat kan wel zo zijn, maar zo is het toch nog maar niet. Of daar kan ik nog niet zoveel van merken. Ja, maar dat is de bestrijding. Want het is wel zo. Uw leven is in en met Christus verborgen in God. En daar zal het ook vandaan komen. Wij hoeven niet ons leven te openbaren. Maar zijn leven, dat is eigenlijk dan ons leven. Laten we nodig eens even letten op het antwoord van die twee vragen waar we dus vorige week niet zo aan toegekomen zijn. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand God? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, omdat hij zichzelf daar bewijst. Ik laat nou wat we er verder van gezegd hebben even rusten. Die achtergrond. Hier staat dat Christus daarom ten hemel gevaren is, dat hij zichzelf daar bewijst als het hoofd zijn de christelijke kerk. Dat klinkt op het eerste gehoor een beetje eigenaardig. En zoals mensen bijvoorbeeld die dat woordje bewijzen, jezelf bewijzen. Daar bedoelt men iets mee. Dan moet je iets laten zien. Je moet bewijzen dat je wat in je mars hebt. Dat je het kunt, dat je het weet. Dat je mee kunt. Je moet je eigen dus waarmaken. Dat kun je natuurlijk in die zin op Christus niet toepassen. Hij is daar niet aan de rechterhand van de Vader om de Vader of wie dan ook een bewijs te gaan leveren dat het wel echt waar is. Dit woordje bewijzen wil eigenlijk meer ons heen wijzen op dat hij van daaruit zichzelf bekend maken, zichzelf openbaren, zichzelf laten gelden als het hoofd van zijn christelijke kerk. In die zin moet je dat woordje bewijzen. Niet van een ongelovig iemand die staat tegen een ander en die zegt, ja, maar dat moet ik eerst nog zien hoor. Dat moet je eerst nog maar eens bewijzen. En bewijs dat nou maar eens. Nee. Maar als iemand die het op een zodanige wijze bewijst, dat hij ook inderdaad het hoofd van de christelijke gemeente en de koning der koningen en de heren der heren is. En dat ook laat blijken. Daarvan bewijs levert, maar dan in die zin bewijs dat we mogen zeggen gewisselijk. Bij de Heere zijn uitkomsten in de dood. Nou moet je daar eens op letten, wat een troost dat dat is. Want, daar heb je het weer, zodra de mens op dat menselijk niveau zich moet gaan bewijzen, dan geeft dat een grote spanning en onrust. En toch is ons dat zo eigen. Dat leeft zo op de bodem van ons hart om onszelf te bewijzen. En dan grijpen wij koortsachtig naar allerlei dingen om de bekering of om het geloof of de hoop of de liefde of alles wat je je maar in kunt denken. Om dat als het ware aan te grijpen om maar overeind te blijven dat het goed is. Of dat ik toch minstens op het goede spoor zit. Of dat ik toch eigenlijk wel ben waar ik dan me voor uitgeef als een kind van God of als een gelovige. Een geroepene, een wederom geborene. Het is typisch dat de mens zoals wij in het gewone leven zijn. Zo zijn we ook in het geestelijke leven. Nou, het gewone leven is dat onder de mensen, kinderen, onder ons allemaal een vreselijke drang zou zeggen. Om je te bewijzen. Een mens die zittert al als die een ander baantje krijgt. Laten we eerlijk wezen. Dan denk je, tjoe, als dat nou maar gaan zal. Als dat nou maar gaan zal. Bij die nieuwe baas en die nieuwe fabriek onder die nieuwe omstandigheden. Met die nieuwe computer, met die nieuwe machines enzovoort. Alles is zo veranderd. Dat weet je vast wel uit ervaring. Dat iedere verandering brengt toch een zekere spanning mee. Vanwege het bewijzen. En dat kun je nou op alle terreinen doortrekken. Gewoon thuis. Thuis, in het gezin, in je huwelijk, in je vriendenkring. In alle dingen zit daar zo sterk bij ons mensen in onszelf bewijzen als de betrouwbare, degene waar je op aan kan, degene die bereidwillig is om te helpen, degene die overal raad op weet enzovoorts. En dat lijkt heel wat, maar ondertussen geeft het ook een grote spanning. De spanning van de eventuele mislukking. Als het nou eens niet gaat. Als het nou eens niet helpt. Dan zakken we in de put. Dan zijn we zo moedeloos. Dan zijn we zo verdrietig. Want ja. Dat heeft niet geholpen. Dat gaat niet. Dat gaat niet. En dan zouden we zo het bijltje er beneden gooien. En we hoeven het bijltje er niet bij neer te gooien. Die zin hoeven alleen ons eigen maar in de gaten te krijgen. Alleen maar te leren. Heere, geef mij wat ik nodig heb. Geef mij alles. Ik heb het niet. Ik ben telkens in de war. Ik doe het elke keer verkeerd. Geef mij het. Dan moet je eens indenken dat de mens bij God terecht moet komen. Waar de mens zich ook altijd heeft willen trachten te bewijzen. Denk aan elke godsdienst. De mens moet zich op de een of andere manier bewijzen. Hij moet een goed bewijs leveren. Maar dan moet je eens indenken. Wij weten, wij leven in de kerk. We leven onder de openbaring van het woord van God. En dan kom je bijvoorbeeld tegen in het boek Job. Dat je hoort, als God ons te gerichten daar, dat we op 1000 vragen geen antwoord weten. Niet één antwoord. Op geen van alle vragen die God stelt. Omdat we als het ware van binnenuit overtuigd worden van ons ongelijk. Van ons niet weten. Niet kloppen, niet deugen. Kun je indenken dat ergens vastloopt. Als de mens, als mens, zonder meer. En de een mag wat netter geweest zijn als de ander. De een mag wat burgerlijker geweest zijn dan de ander. Maar als hij nou werkelijk als schepsel, zoals de Bijbel dat zegt, dat hij naakt staat voor God, voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Hij moet zo voor God verschijnen. Om zichzelf daar te bewijzen. Als een goed mens, of als een gelovig mens. Of als een mens met zoveel liefde. Dan vallen we door de mand. Dan vallen we door de mand. Dat is eigenlijk ook de stille angst voor het oordeel. De stille angst voor het oordeel. Als God zou komen om recht te spreken, te oordelen, de levende en de doden. Dan is de stille angst eigenlijk van, ja. Ja, nee, dat, nee, daar moet ik niet aan denken. Daar moet ik niet aan denken. Stel je voor, die God die alles in het licht stelt, mijn heimelijke zonde, mijn gedachten. Wat flitst toch door een mens zijn hoofd zijn hele leven lang heen? Zou je toch niet graag willen dat iedereen dat wist? Dat iedereen dat zou zien? Dus dat bewijzen voor God. En toch, het is gek, wij weten dat. En toch proberen we telkens weer. Elke keer proberen we weer een proeven van onze bekwaamheid te leveren, ook voor God. Maar ja, dan komt er weer zo'n worm in, die vreet eraan, die steekt in die levensboom en dan zie je het weer verschrompelen. Want dan opeens val je uit je rol, of dan opeens denk je, voel je dat je geen ene zin hebt om te bidden, dat je geen zin hebt om in de Bijbel te lezen, dat je geen zin hebt om voor die hoge God maar iets te doen, ondanks alle mooie versies die er zijn, weet je wel, je hebt er gewoon geen zin in. Je bent gewoon een mens uit de aarde, aards, bedenkende de dingen die van beneden zijn. Nou, dan val je weer met een schok terug. En dan sla je misschien gelijk weer door naar de andere kant. Ja, zie je wel, een huichelaar. Als je een echt kind van God was, dan zou je zo niet zijn. Dan denk je zo niet. Dan zou je heel de dag wel voor de Heere God willen werken. Dan zou je alles voor de Heere over hebben. Neem goed en bloed je af. Delf vrouw en kinderen het graf. Geef allemaal niks. De Heere is mijn deel. Zo gaat het dan weer van binnen. Dus dan zakt de mens weer vader met diep. En dan denk je toch op een ander moment, denk je, ja nou, ja, het is wel waar, maar ik moet toch geloven. Dat is het toch, nochtans, het nochtans des geloofs. Het nochtans des geloofs, daar moet ik toch bij leven. Dus, nou ja, ik heb die ellendige ervaring, ik ben weer uit de boot gevallen. Ik ben er weer naast gekomen, ik ben bang geweest en dit en dat. Maar nochtans, dan lijkt hij weer een geloofsheld. Dan lijkt hij weer een geloofsheld. Maar wij hebben dan weer niet in de gaten dat we eigenlijk op hetzelfde lapje voortborduren. Want nou zijn we bijvoorbeeld als bidders, als lieve mensen zijn we uit de boot gevallen. Maar nou willen we als geloofshelden functioneren. Hè, die bij het nochtans des geloofs leven. En we laten ons door niks intimideren. Laten we eerlijk zijn. Zo op die manier functioneert dat menselijk leven. We delen hier en daar een pluim uit en een draai om de oren. Die niet gelovig genoeg is, of die niet lief genoeg is, of hoe dan ook. Of die een beetje te diep in de put zit naar onze waarneming. Die moet me meer dit en meer dat. Je voelt wel aan, geliefde gemeente, hoe wij allemaal als achter een masker leven. En dat het een hemelse goedheid is en genade. Als daar een weinig aan veranderd mag worden. Dat we toch iets leren van het bewijs is alreeds geleverd. Hij is het die gezeten is aan de rechterhand van God. Met hem komt God niet bedrogen uit. Met hem voelt God de Vader zich nooit teleurgesteld. De Vader, de eeuwige Vader, die hoeft van hem niet te zeggen, wees niet ongelovig, maar gelovig. In hem is een bron van zaligheid, van vertrouwen, van liefde. Het is onbegrensd wat in hem is aangetreft. Hij is daar voor het aangezicht van de Vader. Om te verschijnen met zichzelf. Ik kan niet meer met mijzelf verschijnen. Dat verlies ik. Ik weet het wel. Al probeer ik er omheen te praten, maar we weten het wel. Wij kunnen niet met onszelf bij hem verschijnen. Hij heeft het gedaan. Ieder die in die naam, die zoon, zijn vertrouwen mag stellen, die moet toch daar terechtkomen en daar zal die ook terechtkomen. Hij alleen, Jezus Christus. En dat betekent dan niet dat we ons van de rest niks aantrekken, zo moet je dat niet opvatten in een soort onverschillige sfeer van leef maar raak en doe maar raak. Dat brengt de vrezen van de Heere niet mee. Dat niet. Zo bedoel ik het ook niet. Maar het is iets van die rust. Van die stille rust. Die zich verspreidt over het leven. Die we zo nodig hebben in ons opgejaagde denken. U en ik. Echt waar. Waarbij we zo intens gegrepen zijn door het bewijzen. In plaats dat we nou ook eens genieten. In plaats dat we nou ook eens verblijd zijn. Dat het bewijs geleverd is. En dat niet ik mij meer hoef te bewijzen. Te openbaren met mijn zijn bij God. Maar dat die allerdierbaarste borgenmiddelaar dat nou juist heeft gedaan in mijn plaats, die ik leeggelaten heb. Kan een troost zijn. Kan hier in het leven al een troost zijn. Van Ruller, ik neem niet alles wat Van Ruller heeft, daar gaat het niet om. Ik ben geen Van Rulleriaan hoor. Maar professor Van Ruller, die zei wel eens, maar al een hartstochtelijk pijproker. Kon hij zo tevreden op zijn stoeltje zitten. De laatste jaren, hij had een virusziekte die niet meer beter kon worden in de ingewanden. Dan kon hij zo zeggen, ik rook, ik dank mijn vader voor elk pijpje tabak wat ik nog mag gebruiken. En dan was hij zo blij. Kijk, dat, ik weet wel, dan kun je zeggen, ja, maar dan zit er niet in de pijp die te bakken, of dat sneetje brood, of dat kopje water, of thee, of wat dan ook. Hè. Het gaat mij even om die geest. Hè. Om dat niet meer te hoeven bewijzen, maar te mogen zitten. Zit stil, mijn dochter. Kun je zeggen, ja, maar dat zal wel moeilijk geweest zijn. Voor Rut om stil te zitten. Dat is vers 2. Maar moeder zei, zit stil. stil. Kobrig heeft dat ook zo mooi verduidelijkt. Hè? Als hij een voorbeeld neemt van zo'n jongen die zo graag zijn moeder wilde helpen. Hij zou de vaat wel doen en afdrogen en al die dingen meer. Nou jongens, dat is geen schande hoor. Als je dat thuis doet, even helpen afdrogen of zo. Je moet echt niet denken, ja, maar dat is meidenwerk. Nee, dat niet. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat nou even om het beeld. Toen had je nog geen emancipatie en zo en al die dingen meer. Maar toen zei die moeder. Zegt die moeder, ik ga u maar even zitten. Ik zal wel even. Toen zegt ze, jongen, dat doe ik wel. Waarom ga jij niet even zitten? Ja, moeder, maar ik wil zo graag wat doen enzovoorts. Gaat u nou eens even zitten? Nou, die jongen die ging dat doen. Maar hij was er niet zo erg bedreven in. Sommige jongens hebben een paar linkse handen wat dat betreft. Dus er brak een kopje en een schoteltje enzovoorts. Het servies kwam er niet zo goed af. Toen kwam moeder tevoorschijn en die zegt, jongen, stop nou eens. Ga jij nou eens op het bankje zitten in het zonnetje? Ga nou eens lekker in het zonnetje zitten en laat moeder dat nou eens even afmaken. Nou, Kobrugge gebruikte dat als beeld van de genade van God. Die zegt, stop nou eens even, jongen. Jij denkt misschien wel dit en dat en je bedoelt het misschien wel goed. Het kan best zijn, maar ga nou eens even zitten. Hou nou eens even je gemak. Denk nou eens, ik zeg het met mijn woorden, hoor aan dat versie. Laat hem besturen, wapen. Het is wijsheid wat hij doet. Hij zal het al zo maken dat u verwonderen moet. Kun je dat? Nou, ik kan het niet. Je zou je eigen opvreten. Een mens zou er overspannen van worden. En dan gaat het er niet om dat je iets niet erg hoeft te vinden of bepaalde dingen maar zoetsappig over je heen moet laten komen. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat wij toch die knoop willen doorhakken of ontrafelen. En wij willen het tot een goed eind brengen. En wij willen toch als. Wij willen toch recht overeind blijven. We gaan. Opdat hij zichzelf daar bewijst. Daar is hij, Jezus Christus. En die vader ziet nu met een innerlijk welgevallen op het offer, op het werk van zijn lieve zoon. De vader heeft mij lief, heeft hij gezegd. En Jezus Christus heeft de vader lief. En dat moet je nou altijd in de gaten houden. Ik bedoel dit. Je kunt natuurlijk wel gelijk beginnen met sommige mensen die willen dat. Die willen dat bevindelijk in die zin. Ja, als ze zulke dingen horen, dan zeggen ze ja, maar kijk eens, het zal dit en dat. Ik begrijp wel wat ze bedoelen, maar ik kan daar niet mee meekomen. Waarom niet? Dit is het fundament. Je kan wel zo ver wegzakken dat heel je bevindelijkheid en er niks meer van overhoudt. En dat de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven, dat je denkt, zou het wel echt waar geweest zijn? Zou het niet een beetje overspannen geweest zijn? Dat kan. Ik zeg niet dat het altijd gebeurt hoor. Als je kans ziet om te blijven zeggen, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen missen, gelijk heb je. Maar ik geef toch maar even aan dat die menselijke basis is zo zwak. Er kan tijd komen dat je denkt, ja, van waar was ik zo onrustig? Was het niet een van de psychisch verklaarbare strijd innerlijk? Was dat nou wel een droefheid naar God? Was dat nou wel echt berouw? Of was dat wat anders? Wat was dat nou? Of, begrijp je zo, had ik niet wat gelezen of zo? Kijk, en daar staat nou deze boodschap zo midden in. En die neemt even afstand en zegt, hoor jongens, wat jullie weten of niet weten, of wat je denkt te weten. Wat je denkt geleerd te hebben of niet geleerd te hebben. Dat is even niet aan de orde. Dit is één. Geloof je? Dat er één is aan de rechterhand van de Vader. Die daar alles is. Wat jij niet bent. Wat je niet kon maken. Geloof je? Ja, als je dan zegt, ja, kon ik dat maar geloven. Dan zeg je maar, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Ik ben wel eens een beetje boos geweest op het geloof. Dat klinkt raar. Maar ja, als je iets zoekt wat je niet kunt vinden. En als je iets wil doen wat je niet kan. En als je nou zegt, ja, geloof, ja, maar... Dan ben ik wel eens een beetje boos geweest, moet je niet verkeerd opvatten. Maar in die zin van, nou ja, als ik daar geen geloof, dan is dat maar geen geloof. Hoor. Begrijp je, iets in die zin. Dat er opeens iets van een helderheid komt die de Heilige Geest laat schijnen in het hart van, ja, maar hij is het. Hij is het. Hij hangt niet af van mijn gelovigheid en van mijn twijfel en van alles en nog wat. Nee, ik hang juist af van zijn geloof, zijn ontwijfelbare vastheid, zijn liefde, daar hang ik vanaf. Maar voor de rest hangt er van mij niks af. En dat kan toch een opluchting wezen. En dan kun je zeggen, ja, maar dat zijn dan toch moeten geloven. Ja, nou, geloof dat dan. Dat er niks van je afhangt. Dat alles van hem afhangt en dat we samen hangen aan die ene nagel door God ingeslagen. Jezus Christus, nu aan de rechterhand van de Vader. Want er staat, hij bewijst zich daar als hoofd van zijn christelijke kerk. Hij staat daar niet om zichzelf te bewijzen. Hij zit daar niet om zichzelf te bewijzen. Maar hij bewijst zich daar als het hoofd van de christelijke kerk. Je kunt natuurlijk overal een vraagteken achter zetten. Zeggen, nou, christelijke kerk. Wat is dat christelijke kerk? Ik vind die kerk zo christelijk niet. Inderdaad, daar heb je gelijk aan. Zo voor het oog, dan zeg je wel eens, Heere, Heere, wat blijft er van over? Van de kerk. Wat blijft er van het christelijke over? Dat is de Christelijke Historische Unie, had je vroeger, maar ze was meer historisch dan christelijk. Maar ik bedoel maar, wat blijft er van de christelijke kerk over? Nou ja, laten we het zo zeggen. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Die is het. Die is het. Dat is een kerk die bij Christus leeft en sterft. Dat is een kerk die toch door de Heilige Geest zo bearbeid wordt dat ze haar vertrouwen richt op hem. Die het hoofd is, het fundament. Dat is een kerk die niet christelijk geworden is, zo christelijk dat de Heer Jezus zegt, ja hoor, nu zijn jullie goed op je plek. Nu zijn jullie echte christelijke mensen, nou bevorder ik jullie tot kerk, tot christelijke kerk. Zo is het niet. Maar hij is het hoofd van die kerk. Omdat hij die kerk christelijk maakt. Omdat hij ze heeft lief gehad. En omdat hij zichzelf voor hen heeft overgegeven in de dood. Omdat hij gezegd heeft, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden in uw ziel. Voor uw ziel. Zo is hij het hoofd van de christelijke kerk. Dat is niet de kerkenraad. Wat je dood doet. Dus hij is het hoofd. Door hem regeert de Vader alle dingen. Alle dingen. Jawel, de kerk, maar ook de wereld. Alles. Dat is die speciale belofte. De heidenen tot zijn erfdeel, de einde der aarde tot zijn bezittingen. Heers in het midden van uw vijand. God zelf staat er als het ware achter zijn kind. Hij heeft hem nu zelfs macht gegeven om eenmaal het gericht te houden. En goddelijk wonder, wie zou dat ook beter kunnen doen dan hij? Die de zoon des mensen genoemd wordt, Jezus van Nazareth. Hij zal het gericht houden. Nu al regeert de Vader alle dingen door hem. Dat zou je niet zeggen. als je dat zo op moest maken uit wat je ziet en leest. Als je de krant ziet die vol staat van negatieve berichtgeving. De krant die vol staat van moord, oorlog, doodslag, hongersnood, pest. En noem maar op. Alles gaat maar elke dag gaat het maar door. Ja, maar dat komt, die mensen van de kranten, die hebben ook geen oog voor Gods goedheid. Die hebben ook geen oog voor dat ze, terwijl ze hun stuk schreven, dat het een wonder was dat ze niet een hartverlamming hebben gehad, of een hersenbloeding, of een verlamming, dat de pen opeens zomaar zo op de grond valt. Daar hebben ze geen oog voor. Ze hebben er geen oog voor. Dat Gods goedheid de ganse dag duurt. Is dat niet waar, al die rampen, al die ellende, al die ontkersteling, die leegloop? Dat is allemaal waar. Het is wel waar. Maar er is meer. Er is meer. De poorten der hel, heeft Jezus gezegd, zullen wij gemeenten niet overweldigen. Vandaag is die er nog, die kerk. En als het in Europa wat minder wordt, dan wordt het ergens anders soms weer wat meer. Het is wel diep ernstig. Als de Heer het licht van de kandelaar wegneemt en als je volk er weer terug ziet vallen in het heidendom en in het barbarisme, dat is wel erg. Maar Gods belofte wordt niet vernietigd. Hij betoont zich het hoofd van de christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Nou is die regering, die is niet te volgen voor ons mensen. En dat komt, denk ik, toch door het feit dat wij zo groot geworden zijn. Daar komt het heel sterk van. Kijk, dat besef, je kan dat besef goedkeuren of afkeuren, maar dat besef wat er bij onze ouders en voorouders leefde, ja, God, die doet wat hem behaagt. God, die grote soeverein. God die zegt, ik zal de heidenen als pottenbakkers vaten tegen elkaar als stukken slaan. Ja, daar is niet tegen te vechten. Die God. Maar je moet kijken, dat gevoel, die eerbied, hè, die is ontzettend ver weg. Zo willen mensen ook helemaal niet praten. Pottenbakkersvaten, bedoel je daar die mensen mee? Worden die aan stukken geslagen soms? Dan worden mensen al woest. Dan wordt hij al neidig. Maar zo is het niet. En als je dan zo verder gaat, hoe God alom de aarde door zijn gericht vervaart, dan worden de mensen nog boos. Dan zeggen ze, nee, dat is niet Gods gericht, dat heeft er niks mee te maken. Dit is wat anders. Dat zijn de kapitalisten of de communisten, of dat is dit of dat, of dat is de natuur. Dat is God niet. Dat is heel sterk in onze tijd. De mens die als het ware als een oppermachtige zich wil aandienen en bewijzen. Hij mist die ootmoed. Dies wordt gij, Heere, met David. En hoe groot, hoe vreselijk, zei ik gewoon. Wij stellen alles ter discussie. Goed, ter discussie stellen. Waarom moet God dit? Waarom moet God dat? Nou ja, en dan doen we net alsof we nog per gratie ook nog geloven willen dan in die God. Want het zal wel anders wezen dan we altijd gehoord hebben misschien dat God zulke dingen doet. Het zal best anders wezen, maar dan geloven we nog in hem ook. En je voelt iets, er is iets in hem. Dat beeld van de mens, dat zie je ook, hoewel het in principe altijd hetzelfde is, maar dat zie je de ene tijd zus en de andere tijd zo naar voren komen. En als dan die mens geconfronteerd wordt, door wie de Vader alle dingen regeert, nou dan kreeg hij bijvoorbeeld zoveel jaar geleden, oh en Vietnam dan? Wat dan? Doet de Vader dat ook? Door Christus? Of er wordt een ander probleem. En die apartheidspolitiek dan? Wordt het ook door God geregeerd? Dat is het eerste wat je te horen krijgt. Ja, maar begrijp je ook dat eigenlijk dat onze hoogheid is. Onze hoogmoed. Wij kunnen niet meer huiveren voor wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt. Heeft de pottenbakker geen macht over het leven? Dan zegt de mens, als die eerlijk is, nou, dat zou er dan nog bij moeten komen. Dus de een is toevallig zus en de ander is toevallig. Jazeker. Dus wij. Kijk, dat komt omdat het besef niet levend is dat wij de dood hebben verdiend. Het oordeel hebben verdiend. Dan is er ook geen echte verwondering, geen echte blijdschap. Dat het de goede tierenheden van de Heere zijn, dat wij niet vernield, dat wij niet omgekomen zijn. Hij staat niet met God in verband. Niet met zijn goede tierenheden. Want waarom is hij dan wel omgekomen? En waarom hij dit en hij dat? Toch, geliefde gemeente, is dit bedoeld als een troostwoord. Dat God, de Vader, door Christus alle dingen regeert. Zijn kerk in het bijzonder. En de wereld in het algemeen. Maar hij regeert alles. Dwars door alle brokstukken heen die er zijn. En dat wil niet zeggen dat je hem de schuld van alles hoeft te geven. Hoezo bedoel ik het niet? Van, dat de Heer zo oorlogzuchtig is. En dat de Heer zo behagen heeft in het ten ondergaan van mensen en noem maar op. Zo moet je het. Nee, je moet blijven bij het punt. Wij hebben alles over ons gehaald. Wij zijn zelf degene die er zo'n rommel van maken en gemaakt hebben. Maar die Christus, die zal dan ook echt Christus zijn als we zalig worden. Die is niet die goede man die zegt, oh, dat zal ik wel even verhelpen. Die is niet die man, als ik de zaak vastloop in de modder, hè, die zegt, oh, dat had niet nodig geweest. Dat is in het vervolg niet meer nodig. Ik zal wel zorgen dat het karretje op spoor blijft. Dat is Christus. Christus is diegene die een verzoening is voor doodschuldige mensen. Voor mensen die het niet hebben verdiend. Dat is Christus. Het is geen halve Christus die de economie een beetje op gang helpt. Of die zorgt dat er hier en daar geen oorlog mee komt. En dat er geen hongersnood is. Dat is Christus. Je zou haast zeggen, maar het is niet waar hoor. Maar je zou haast zeggen, dat laat de Heer aan die wijze mensen over. Om te zorgen dat dat niet gebeurt. Aan die wereldregeerders die zeggen binnen 10 jaar dan is dit opgelost en binnen 5 jaar is dat opgelost. De grote sprong vooruit. Dan laat de Heer dat erover. Maar Christus die regeert. Christus slaat ons met onze eigen dwaasheden om onze oren. Maar hij blijft Christus. De gezalfde, de profeet, priester en koning. Onze zaligmaker. Onze zaligmaker. En in dat licht is hij werkelijk de blijvende Christus. En voor de rest van de regering, nou, al kun je dat niet allemaal begrijpen. Hè? Dat geeft niet, dat is niet zo erg. Als je maar nooit zo gemakkelijk zegt, zoals iedereen dat zegt, ja, dat probleem, daar kom je niet uit. Waarom dit en waarom dat? Het wordt ergens ook zo goedkoop. Het wordt zo gewoon dat zeggen dat we allemaal zo'n probleem hebben met God. Professor Beek heeft er een dik boek over geschreven. Waarom? Een draagt hij allerlei oplossingen aan, hoewel dit er ook niet uitkomt. Waarom? Dat onvoorstelbare, en je begrijpt hoe dat gaat. Wat er allemaal gebeurt. Ja, en toch, dat heeft trouwens niets te maken met hardheid, maar dat is onze verlorenheid. Dat hebben wij gedaan. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Omdat we God niet erkend hebben, zegt God, ik geef ze over in een verkeerde zin. Om te doen dingen die niet betalen. Dat is onze kant. Maar Christus blijft doorgaan met regeren. Hij laat zich het heft en het roer niet ontwringen. Hoe het ook gaat. Nou, dan is dat toch een troost. Want die Christus, die heeft toch ook gezegd, als hij de schaar zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Dat is onze hoop. Gods ontferming. Gods ontferming. Zolang de genadetroon rood is van het bloed, is het genadetroon. Tot de laatste dag toe. Als de troon wit wordt, dan wordt het gerichtstroon. Maar tot zo lang is onze hoop gericht op zijn ontferming. Daarom bidden wij ook, ontferm u, Heer. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerst dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaat de hemelse schade uitziet. De heilige geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die gekomen is om Christus te verheerlijken. Hij giet de gaven uit in ons zijn lidmaat. Zoals de armen, de handen, de vingers, de tenen aan ons lichaam vastzitten. Met daarbovenop het hoofd. De stuurinrichting zou je zeggen. Een beetje technisch gezegd, maar het centrum. Zo doet nu Christus door zijn heilige geest hemelse gaven uitgieten in zijn lichaam. Wat zijn dat hemelse gaven? Nou, dat is heel wat. Laten we zeggen, gemeenschap met God door het bloed des kruises. Gemeenschap. Vergeving van al onze overtredingen. Liefde. Vertrouwen, hoop, verwachting op de levende God. Gaven die hun oorsprong hebben in de hemel, omdat wij ze op aarde hebben uitgerukt en doodgemaakt. Maar ze komen nou via een andere kant. Van Christus. Dat is de Heer vol van gaven. Hij heeft gaven genomen om uit te delen de mensen, kinderen, jou te wederhorig om u te wonen, o Heere God. Gebed. Geestelijke onderscheiding. Allemaal gaven van de Heer. Inzicht in zijn woord. Denk aan de apostelen. Welke gaven de Heer ze gegeven had. Het waren eenvoudige mensen, maar ze waren door de geest begiftigd met schone gaven. Hemelse gaven. Weet je wat ook zo'n hemelse gaven is? Blijdschap. Blijdschap. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat u zich hebt gesticht. Blijdschap en verheuging. Ja, dan moet je nog uitkijken, want een ander kan het geen eens hebben als het blij bent. Want die denkt, nou, ik weet niet hoor. Ik weet niet of dat nou wel echt is hoor. En de een mag er wat meer van hebben dan de ander, maar ik zeg u, het is een hemelse gave. Een hemelse gave. Als je zingt die, hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hoop, het maar niet los kunnen laten, dat God toch goed is voor zulke ongelukkige schepselen. Dat is hemelse gave. Die heb je niet van jezelf. Die heb je niet van jezelf. Die oude broer de Postuma was erg blij dat toen hij niet bij zijn positieve was, dat hij bepaalde dingen heeft gezegd over de Heer. Zijn goedheid. De vrede die het verstand te boven gaat. Weet je waarom dat hij daar blij mee was? Omdat hij het zelf niet wist. Omdat hij het zelf niet wist. Er zat nou geen berekening of zo achter. Nee. Maar dat is nou de hemelse gave die hij uitgiet. En zo kan de Heere allerlei, en zo geeft hij ook allerlei hemelse gaven. Daar kun je niet te gering over denken. Want dat mag je dan terugbrengen tot allerlei dingen. Als de een de ander een hand en een voet mag zijn, dat is een gave. Misschien ben je wel kort van stof en gauw boos. Nou, als de Heer je dan een gave geeft dat je niet zo gauw boos wordt, dat je denkt eerst even de knopen tellen, eerst even tot 10 tellen. Dan is je eerst, dat is een hemelse gave. En dan sla je er maar op los. En dan praat je er maar op los. Maar wat kan dat aangenaam zijn in de gemeente? Wel met nuchterheid. We moeten nuchter blijven. Zijn nuchter en waakt. We zijn hier op aarde nog steeds niet op de eindbestemming. In Christus wel, maar niet wij. Lijfelijk, lichamelijk, geestelijk. Zijn we onderweg. En daarom moet je eigenlijk nou juist wat God geeft, moet je proberen te zien. Die of die, hè, die heeft bijvoorbeeld een heleboel onaangename dingen. Ik ken wel dat hij hoogmoedig is, of dat hij een beetje met zijn borst vooruit loopt, of dit of dat. Maar is er nou niks van de Heer, hemelse gaven? Kun je nou echt niks ontdekken? Het zou best kunnen zijn dat je zegt, hé, dat heb ik nou weer niet. Dat heeft hij. Dat is een genade als hij dat mag waarderen. Als hij daar groot op mag zien. Een vriendelijke blik. Een vriendelijk woord. Daar moet je niet om lachen in de zin van, ah, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Nee, wij kijken altijd naar het kwaad. Wij kijken altijd naar datgene wat van ons is. Maar zie nou eens hetgeen de Heer doet. In het uitgieten van die hemelse gaven. En dan zie je die man of die vrouw die misschien altijd nogal negatief is. En die hoor je opeens bidden. Waarvoor? Voor jou. Die de Heer jou ook wil helpen. Dat de Heer de gemeente alsjeblieft wil helpen. Ons niet begeven en ons niet verlaten. Daar moet je nou eens op zien. Niet op die andere dingen. Die van ons zijn. Die niet zo leuk zijn. Maar daarop zien wat de Heer doet. Hij giet de hemelse gaven aan. En hij beschermt ons met zijn macht tegen alle vijanden. Beschut en bewaakt ons. Het lijkt er ook niet zoveel op als je het makelaarsboek leest, zo'n knol van een boek. Ik heb er ook nog geen bestaan. Al die verhalen als kind zat ik al met grote spanning en zat ik dat in te kijken toen ik nog niet lezen kon. Dan moet bij een tong uitsnijden en een paal omhoog trekken, weet je wel. Al die dingen meer. Maar als je daarnaar kijkt, als je dat makkelijk, denk je nou, beschut en bewaakt. Dat valt me wel tegen. Maar als je dan die mensen hoort, hè, terwijl de rook omhoog kringt en de lucht van het verschroeide vlees op marktplein hing, en je hoort dan zingen, wij loven u, o God, wij prijzen uw naam. Als je dan hoort, u looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer. Profeten, martelaars, vermelden daar uw eer. Heb je dan nog zo'n meelijden? Zeg je dan nog, nou, er komt niet veel van terecht van het beschutten en bewaren. Ik denk dat je denkt, jongen, wat hebben die mensen een genade gehad? Wat zijn die mensen rondom beschut en beschermd? Dat ze midden in het vuur God hebben groot gemaakt en verheerlijkt. Dat moet je nou eens aan denken. Kijk, de Heer kan ons ook willen sparen. Maar de Heer kan ons ook voor eeuwig thuis willen brengen. Smaadheid leidende om zijn naam. Maar dan geeft hij met de beproeving en de verzoeking, geeft hij ook de uitkomst. Ik kan het u wel zeggen, hele bange mensen. die dachten, oh, als dat ooit met mij gebeurt, dan zal ik alles herroepen. Dan zal ik alles verloochenen. Ik heb van een gelezen, die zei met een lachend gezicht, terwijl hij op een roostertje lag, ze hadden een rooster gemaakt en daar een vuurtje onder. Keer me nog eens om. Draai me nog eens om. Ik lig als in een bed met de rozen. Nou, dat kun je toch niet begrijpen. Dat kun je ook niet begrijpen. Maar dat is nou die trouwe Heer. Die ook in het midden van de dood zulke uitkomsten geeft. Ja, eeuwig zalig leven. Geliefde dat het ons tot troost mogen zijn. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Amen.